Welkom. Welkom allen bij deze speciale sessie, deze briefing van de voorzitter van de Veiligheidsregio en vertegenwoordiger van de GGD bij monden van Peter Jorna. Allebei hartelijk welkom hier. Ik wil u nog even erop wijzen dat dit een briefing betreft. Wij kunnen straks als raad met elkaar in debat gaan over de maatregelen, de antwoorden op de schriftelijke vragen die mede aan het agenderingsverzoek hangen. Die hangen nu in het RIS en hebt u, als het goed is, op uw raadsmailadres toegestuurd gekregen net. Die kunt u straks bij het debat wat we om 2:10 zullen starten gebruiken. Dat is niet voor nu dus. Goed, ik denk dat ik het weer doe zoals ik het met de heer Rietveld en de heer Schuiling. Oh, we beginnen bij de GGD vandaag. Oké, nou, helemaal goed. Dan geef ik het woord aan de heer Jorna.
Ben ik te verstaan, ja. Goedemiddag, mijn naam is Peter Jorna. Ik ben werkzaam bij GGD Groningen als hoofdinfectiepreventie. Dit jaar vanaf januari tijdelijk aangesteld als projectdirecteur COVID-19... voor de hele COVID-organisatie van de GGD voor de hele provincie. Die COVID-organisatie die bestaat uit twee teams en twee projecten. De infectieziektebestrijding is het team met de specialisten, de deskundigen op het gebied van infectieziektebestrijding, artsen, verpleegkundigen, infectiepreventiespecialisten. Aan de andere kant ben ik hoofd van de GOR, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij de Veiligheidsregio. En daar heb ik een GOR-team wat zich bezighoudt met zorgcontinuïteit. Op dit moment als belangrijkste taak. En daarbinnen heb ik twee projecten. Het project testen en bron- en contactonderzoek en het project vaccineren. En daar wou ik jullie iets meer over gaan vertellen, want dat was mij gevraagd. Goed, beginnend bij het testen. Wij zijn vorig jaar begonnen met het testen, eerst via het UMCG. En vanaf de zomer hebben we dat van het UMCG overgenomen en zijn we onze eigen testlocaties aan het inrichten gegaan. Geslagen. En wij hebben op dit moment in de hele provincie 8 locaties waar we voornamelijk de PCR-test doen. Dat is de test die naar het laboratorium gaat en met een 100% uitkomst een voorspelling doet op positief of negatief. En we hebben in de Martini Plaza een XL-sneltestlocatie die werkt met de sneltesten die we binnen 1,5 uur de uitslag hebben. Die uitslagen van de sneltesten zijn op dit moment zo goed dat we hebben besloten om al onze locaties in de provincie in te gaan richten met sneltesten. Dan hebben we sneller uitslag. Kunnen we de mensen die getest zijn ook sneller vertellen hoe het ervoor staat. En dan helpen we de mensen ook als ze positief zijn om duidelijke richtlijnen te geven wat ze moeten doen. En als ze negatief zijn, dat ze dan ook weer kunnen meedoen in de samenleving. Wat we zien is, we hebben even een dip gehad een paar weken geleden in de hoeveelheid mensen die getest werden. Het zal vast te maken hebben gehad met het weer, maar ook met de negatieve publiciteit die we landelijk hadden bij de datadiefstal van gegevens rondom het testen. Maar we zien nu dat het ontzettend aantrekt en we hebben nu aantallen ruim boven de 12.000 per week. En onderdeel van die 12.000 zijn ook 2500 kinderen, want we testen nu ook de kinderen, nu de scholen weer begonnen zijn. Wat opvalt is dat we op het ogenblik, we hebben een aantal weken achter elkaar gezien dat het vindpercentage ook meesteeg, het positieve, de besmettingen. Maar nu opeens zien we toch ook wel weer een daling deze week naar een vindpercentage van 5,5%. En dat is laag. Wat waarschijnlijk meespeelt is dat mensen nu ook de hooikoortsklachten verwarren voor COVID-klachten en niet precies weten wat het is en dan zich laten testen. Vandaar veel meer testen, maar minder vinden. En wat we zien is een redelijke normaalverdeling over de leeftijdscategorieën. Waarbij alleen de jongeren van 18 tot 24 daar nog wel uitsteken. En een volwassen groep van 51 tot 60. De bron van de besmetting is meestal thuis. Of we weten het niet. Degene die besmet is, die weet niet waar het vandaan komt. Dat doen wij rondom het testen. Vanuit de GGD testen wij om positieven te vinden, want dat is onze kernopdracht vanuit infectieziektebestrijding, om zo snel mogelijk bij infectieziekten de bron te vinden, om daarmee rondom de bron te kunnen indammen, zodat we geen verdere verspreiding van virus of bacteriën krijgen, in dit geval het virus, het COVID-virus. Bron- en contactonderzoek, dat is de kern die we doen. En daar zitten gradaties in van hoe we dat kunnen doen, afhankelijk van de hoeveelheid mensen die positief zijn. Op dit moment zitten we al wekenlang op fase 1. En dat betekent dat wij maximaal BCO doen bij iedereen die bij ons gemeld is met een besmetting. Dus dat is de index bellen, maar ook de contacten daaromheen bellen en handelingsperspectief meegeven om verdere verspreiding te voorkomen. Dat doen we samen met een team van ingehuurde krachten die allemaal opgeleid en getraind zijn bij ons. En dat doen we ook samen met een landelijke achterwachtpool van GGD Goor Nederland. Om ook als het oploopt wel die volumes aan te kunnen. Op dit moment is het rustig en hebben we ook twee kleine clusters in zorginstellingen in de provincie. Maar het is op dit moment even een rustig beeld. En we hebben dus een dalend beeld van besmettingen. Rondom het vaccineren. Wij zijn 15 januari begonnen in Martini Plaza met het vaccineren met Pfizer van zorgmedewerkers in de langdurige zorg. En in een later stadium de leeftijdscohorten, de ouderen van 90 plus, 85 plus en dat gaat naar 80 plus en dan 75 plus. Deze mensen die zijn uitgenodigd in Martini Plaza. We hebben Plaza helemaal ingericht conform alle coronamaatregelen. En wij konden daar op een gegeven moment tot 1100-1200 mensen per dag vaccineren. Wat er op het ogenblik aan de hand is, we hebben leveringsproblemen met vaccin. Dus wij staan klaar om op veel meer locaties te kunnen vaccineren. Maar we krijgen geen vaccin aangeleverd. En dat is op dit moment voor ons het probleem. Dat is mijn grootste probleem om te kunnen starten met een grootschalige massavaccinatieprogramma. We zijn ondertussen wel ons aan het voorbereiden op uitdrukkelijk verzoek van GGD Goor Nederland en VWS om straks naar aantallen te gaan, 1,5 miljoen per week in Nederland. En 1,5 miljoen in Nederland betekent voor de provincie Groningen 51.000 per week. Oftewel ruim 7.000 per dag. En met de voorzieningen die we nu aan het inrichten zijn, die half april klaarstaan, een aantal zijn nu al klaar, kunnen wij straks tot 10.000 mensen per dag kunnen we vaccineren. Dus ik heb ruime overcapaciteit. Wat wij graag willen is...
Oh, meneer Jorna, u hebt nog een verhelderende vraag van mevrouw Jacobs.
Sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af ten aanzien van het vaccineren. Ik ben overigens blij te horen dat zodra de vaccins er zijn, dat de vaccinatie ook op kan lopen. Of het aantal mensen wat gevaccineerd wordt. Volgens mijn informatie wordt er nu vooral gevaccineerd tussen 8 uur en 4:30, 5 dagen in de week. Is het ook het idee dat er 7 dagen in de week, bijvoorbeeld van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds, gevaccineerd gaat worden, bijvoorbeeld?
Wij vaccineren 7 dagen in de week, maar wel op kantoortijden, dat klopt. En vooralsnog kunnen we met die tijdblokken, kunnen wij gemakkelijk die 10.000 per dag halen als wij naar die maximale aantallen gaan. Mochten we nog meer moeten opschalen, omdat er nog meer vaccin beschikbaar komt, dan gaan we ook kijken naar de tijdverruiming. Maar de logistieke en facilitaire organisatie rondom dit hele vaccineren is zo enorm, dat als ik ook nog de tijden per dag ga oprekken, dan heb ik zoveel meer personeel nodig, dat op dit moment voor mij nog niet organiseerbaar is. Ook niet omdat ik precies weet of het nodig is of niet. Dus op het moment dat wij zien dat we het vaccin zo in dergelijke hoeveelheden krijgen, dat we de tijd moeten verruimen, dan gaan we dat doen. Maar dan heb ik ook extra capaciteit nodig voor het daadwerkelijk uitvoeren.
In Nieuwenhuis ook nog een verduidelijkende vraag. Nee, dan moet hij daarna nog even wachten. En dan als hij dan uitgaat, dan kunt u het pasje er tegenaan houden.
Kort technisch vraag. Zijn deze leveringsproblemen van de vaccins natuurlijk, zijn die specifiek iets wat deze GGD-regio treft? Of is dat dus overal?
Landelijk, ik weet. Ja. Voor mij is het zaak dat ik overal in de provincie locaties heb, zodat wij het vaccin dicht bij de burger brengen. Want ik denk dat dat ook bijdraagt aan de vaccinatiegraad. En hoe verder mensen ervoor moeten reizen, hoe moeilijker het zal zijn om ook iedereen aan het vaccin te krijgen. Terwijl we dat toch wel als onze doelstelling hebben om die groepsimmuniteit zo goed mogelijk te bereiken. Dus we brengen het vaccin het liefst zo dicht mogelijk bij de burger in de provincie. Dus vandaar al die locaties. De enige eis die aan de locatie gesteld wordt, is dat daar ook naast alle personeel die het werk doet, ook medische verantwoordelijkheid moet zijn, eindverantwoordelijkheid. En dat vraagt 7 dagen in de week, iedere dag in dagdienst, een behoorlijke belasting van het zoeken naar medische verantwoordelijken. En daarvoor zijn we met de huisartsenkring van Groningen, de vereniging van vrijgevestigde huisartsen, in gesprek om te kijken of zij ons kunnen helpen met het waarborgen van de medische verantwoordelijkheid. In ruil daarvoor kunnen zij de groepen die de huisartsen worden geacht te vaccineren, mogen ze gebruik maken van onze locaties met alle faciliteiten die daarbij horen. Gisteren nog weer een heel inspirerend gesprek over gehad met de huisartsen en dat gaat goed komen. We werken ook samen met waarnemers, die kunnen we inhuren op uurtarief. Dus dan nog waar we als GGD en GOR ook verantwoordelijk voor zijn, vooral de DPG, in dit geval Jos Rietveld, betreft de zorgcontinuïteit. We kennen het ROAS, het regionale overleg acute zorg Noord-Nederland, waarvan Van der Zee, de voorzitter van het UMCG, ook de voorzitter is. En die gaan over de continuïteit van de acute zorg in Noord-Nederland. En daar onder spelen binnen de 3 provincies in Noord-Nederland 3 RONAS'en. Regionaal overleg, niet acute zorg, de verpleging, verzorgingssector, de thuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie, wonen. En met al die partijen, al die sectoren, zijn we uitdrukkelijk in gesprek om scenario's te ontwikkelen. Mocht er een derde golf komen, die gaat leiden tot het meest zwarte scenario. De reguliere zorg komt ernstig onder druk. Hoe gaan we dat dan met elkaar oplossen? Nou, dat is een mega-operatie die we nog niet eerder in Nederland hebben gedaan. Maar al die instellingen maken hun eigen continuïteitsplannen. En op basis van die plannen van per instelling gaan we sectoraal kijken hoe die op elkaar aansluiten, zodat je ook elkaar kunt helpen en ondersteunen als dat gevraagd wordt. Vervolgens gaan we intersectoraal die plannen bij elkaar leggen om te kijken hoe acute zorg, niet acute zorg, maar ook de ambulancevoorziening, het hele transport van patiënten, hoe we dat dan kunnen organiseren en waarborgen in zo'n crisis die mogelijk op ons afkomt. En dat is dus afhankelijk van of die derde golf zich doorzet zoals wij verwachten, maar wat we wel moeten afwachten. Dat was.
Daarmee zijn we aan het einde van de bijdrage van de GGD. Op dit moment nog vragen, mevrouw Jacobs eerst.
Dank u wel, voorzitter. U had het over het aantal vaccinaties per week wat u aan zou kunnen als mits er vaccins zijn. En als u op gaat schalen, leidt dat er ook toe dat we dan binnen onze provincie kunnen voldoen aan het iedereen gevaccineerd hebben in juli of juno?
Ja. Dank u wel. Weet je, antwoord is simpel ja. Als wij vaccin krijgen in voldoende mate op het juiste tijdstip, ga ik ervan uit dat wij voor de zomer dat kunnen organiseren.
Ja, gaan we nog even naar de heer Brandenburg.
Ja, dat is ook een hele korte, wat verduidelijkende vraag, want u had het erover. We zien een dalend beeld van besmettingen in de regio of in de provincie. En is dat dan in absolute aantallen of relatief? Omdat u ook zei, we zien dat er veel meer getest wordt.
Dan, ja, het is in beide. Dus dat maakt mooi. Het wel interessant. Maar ook nog te kort om daar grote conclusies aan te verbinden. Maar waar we wekenlang een stijgende lijn zagen, zien we nu even een afbuiging. Dus voor mij en onze epidemiologen laat ik zeggen, heel interessant. Dat klinkt wel wat beroepsgedeformeerd, maar wij vinden het natuurlijk razend interessant om te kijken wat er nu gebeurt. Ja, daar heeft u ook last van. Oké. U komt uit de medische hoek.
Ja, ik ben epidemioloog.
Oké, oh, nou dan. Ja.
Heer Jona, tot zover. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Sorry, voorzitter.
Heer Loopstraan, hoor.
Ik heb nog één
stoeptegeltje.
Aansluiting op mevrouw Jacobs. Kijk, u zegt per 1 juli moet het lukken met die vaccinatie, iedereen in deze gemeente. Alleen, u zegt ik heb nu geen vaccinatie. Dus mijn vraag is, hoeveel procent kans acht u dat die vaccinatie straks wel plaatsvindt?
Ja, dat kan ik niet zeggen. Wij horen wekelijks. Laat ik zeggen, ik kan er serieus geen eerlijk antwoord op geven. Want wij staan dagelijks in contact met VWS en met GGD Goor Nederland. over de vaccinatiestrategie. We hebben ook die vaccinatielandelijke strategie vertaald naar het Groningse model. Wat betekent dat dan voor ons in de provincie Groningen? En dagelijks horen wij nog dagkoersen over hoe het zal gaan met het vaccin. Gisteren hoorde ik nog dat er productieproblemen zijn bij Janssen & Janssen. Vanochtend hoorde ik alweer dat die er niet zijn. Ja, zegt u mij maar wat de waarheid daarvan is. Het enige wat voor mij speelt is van op het moment dat ik vaccin heb, kan ik ook gaan prikken. Dat kunnen wij. Wij worden nu gevraagd vanaf 1 mei die 51.000 per week te kunnen doen. We zijn nu enorm aan het opschalen met personeel, met opleiden, trainen en werven. En vooralsnog heb ik daar geen problemen om niet ervan uit te gaan dat als ik het vaccin heb, dat ik ook volle bak los kan gaan. Maar ik durf nogmaals, u geen percentage te geven.
Nogmaals dank je, Jorna. Ja. We gaan naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. Burgemeester Schuiling.
Voorzitter, ik heb begrepen dat ik nu inga op een aantal vragen die meer specifiek zijn gesteld vanuit een aantal fracties. Die gaan over Field Labs en de culinaire 4 mijl en een paar andere wandeltochten van afgelopen week. Dus als u het goed vindt, dan probeer ik in aansluiting op de beantwoording van de vragen die we zojuist ook hebben bekendgesteld, daar nog een paar opmerkingen over te maken. Als dat goed is, dan...
Allemaal... ten gunste van het debat wat we zo meteen gaan voeren, volgens mij.
Dus ja, daar ben ik dan niet meer bij, maar dat is dan voor u onderling. Dus de vragen die veronderstel ik verder bekend en die kan ieder ook volgen in de site van de gemeenteraad. En ik zal daar een paar richtlijnen in de beantwoording geven. Zodra er weer een persconferentie geweest is van de zijde van het kabinet, dan gaat de burgemeestersmailbox weer volstromen met schrijnende en boze, soms wat uitzichtloze verhalen van mensen in onze gemeente, maar ook wel in onze hele regio. En ook wel vragen van mensen die hard getroffen worden door deze crisis. Ik heb er ook heel veel begrip voor. Ik probeer ook waar het maar kan de vragen persoonlijk te beantwoorden. We zijn ruim een jaar onderweg in een gezondheidscrisis, maar we moeten natuurlijk goed onderkennen dat het inmiddels ook een economische en ook een sociale crisis is geworden. En het is ook volstrekt logisch dat heel veel ondernemers op zoek zijn naar allerlei mogelijkheden om datgene te doen waar men heel goed in is, namelijk ondernemen. Kansen zien en kansen creëren. Een van de initiatieven van de afgelopen week waren de georganiseerde culinaire wandeltochten van de ene horecagelegenheid naar de ander. Deze evenementen winnen aan populariteit, wat omgeven door enthousiaste mediaberichten en krijgen inderdaad ook navolging op een paar andere plekken in ons land. Het probleem is echter dat we geen evenementen kunnen toestaan. Dat is de afspraak. En we kunnen niet anders concluderen dan dat het in deze vorm gaat om een evenement. Dat is niet het enige probleem. Door het enthousiasme wat de initiatieven oproepen, neemt het aantal initiatieven ook nog hand over hand toe. En dat leidt dus tot fors meer reisbewegingen naar de binnenstad. En dat heeft de praktijk ook het afgelopen weekend laten zien tot groepsvorming op de locaties. Evenementen die bovendien plaatsvinden in een binnenstad die door de ruimere mogelijkheden voor retailondernemers ook alweer drukker aan het worden is, we kunnen dat dagelijks zien. En zoals u allemaal weet, meer drukte is meer contactmomenten en een grotere kans op besmettingen. Komt bij dat als horecazaken wandeltochten kunnen organiseren, bijvoorbeeld winkels, dat de komende weekenden ook zouden kunnen gaan doen. En dat levert een aantal vervoersbewegingen op die niet passen bij de lockdown, die nu nog geldt om de besmettingen te voorkomen. De lijn voor de komende 3 weken is om de tanden nog op elkaar te zetten en dus nog vol te houden. Hoezeer ik dus ook de ondernemers heel veel ruimte gun en er ook met hart en ziel mee verbonden voel. We hebben een aantal afspraken in dit land gemaakt. We hebben nog niet iedereen gevaccineerd. We doen ons stinkende best om dat in het tempo te doen wat kan. Maar er liggen nog beperkingen. Er is een vergelijking getrokken met andere steden in de vragen. Daar hebben we maandag in het Veiligheidsberaad ook nog even over gesproken. En de lijn is dat indien er sprake is van een georganiseerd karakter, alle voorzitters de lijn delen dat er sprake is van een evenement die nu niet zijn toegestaan. Ik heb het gisteravond nog weer expliciet met Amsterdam en Rotterdam afgestemd. Als er geen enkele vorm van organisatie achter zit en men wandelt op eigen gelegenheid, waarbij er een aantal afhaalproducten wordt gekocht bij verschillende ondernemers, dan valt het feitelijk niet te verbieden. Maar in het geval er een evenement is, dan wel. Voor wat betreft de vragen met betrekking tot de uitspraken van de heer Niesters, het volgende. We bevinden ons momenteel in de risicofase zeer ernstig, waarbij er slechts één persoon thuis mag worden ontvangen en er het nadrukkelijke advies is, blijf thuis en ga er niet met z'n tweeën op uit. Nu er op dit moment nog geen ruimte is voor versoepelingen, zou het toestaan van die activiteiten met een zelfstandige stroom personen die erop uittrekt niet passend zijn. De uitspraken van de heer Niesters zijn daarmee niet in de lijn met de landelijke maatregelen van de Rijksoverheid, die zijn gebaseerd op het advies van het OMT, bestaande uit collega's van de heer Niesters. Ik wil dus ook vasthouden aan die lijn, die een advies vanuit inhoudelijke deskundigheid van het OMT verwoordt en gevolgd door de maatregelen die de Rijksoverheid worden genomen en waar op lokaal niveau vervolgens door de burgemeesters op wordt toegezien en wat dus ook een landelijke lijn is. Naast het voorgaande werd tijdens de eerste frituurlopen bij een aantal horecabedrijven een overtreding geconstateerd, omdat men niet voor afhaal werd geschonken, maar in een open verpakking consumptie van alcohol ter plaatse of in de directe omgeving van het horecabedrijf werd aangeboden. Het effect daarvan is, zoals gezegd, dat de deelnemers op de locatie blijven hangen en groepsvorming ontstaat. En dat was nou precies niet de bedoeling. En daarbij dient nog vermeld te worden dat in de binnenstad een alcoholverbod geldt voor de straat. De betreffende bedrijven hebben daarvoor een waarschuwing gekregen in de vorm van een dwangsom die van toepassing is bij volgende overtredingen. Er is ook gevraagd naar vergelijking met de verstrekking van koffie. De situatie met koffie is in die zin anders, dat er een alcoholverbod geldt op straat. Daarnaast is het eveneens niet toegestaan aan een ondernemer de gelegenheid te bieden om koffie bij het afgiftepunt of bijvoorbeeld een staattafel te laten nuttigen. Er is sprake van organisatie. Dus om de reden die ik hiervoor noemde, ziet het college tot april geen ruimte om de tochten die gekwalificeerd moeten worden als een evenement toe te staan. Gewoon omdat het de afspraak is die we landelijk hebben gemaakt. Enkel afhaal is dus mogelijk, maar niet onder een organisatie waar we mensen elkaar treffen voor de directe consumpties. In de berichtgeving en in de vragen wordt verwezen naar de openbare plekken in de stad waar ook groepen mensen samenkomen. Dat constateren wij natuurlijk ook. Maar het is niet zo dat we dit toestaan als daarbij de coronaregels worden overtreden. En ook dat heeft u afgelopen weekend kunnen constateren. Overal geldt de maximale groepsgrootte. En waar het nodig is, wordt tegen overtredingen ook actie ondernomen. En dat heeft u ook gezien. Dan is er nog een aantal vragen gesteld over de experimenteerruimte. We zijn daar als college op ingegaan en de grondtoon daarvan is de volgende. Waar er geëxperimenteerd kan worden, gebeurt dat op initiatief en in samenspraak met het Rijk. Dan kan zo'n experiment of zo'n field lab ook wetenschappelijk worden opgezet en dan kunnen de gevolgen daarvan ook worden betrokken bij de verruiming die hopelijk dus in april gaat optreden. Grondtoon van ons als college is dat waar het kan, wij bereid zijn om met het Rijk op te trekken om een dergelijk field lab toe te staan. En ook ten volle willen meewerken aan de wetenschappelijke verwerking van de gegevens die dat weer oplevert, om andere field labs ook weer mogelijk te maken. Op dit moment, ik heb dat vrijdagavond ook nog weer gecheckt, is het zo dat men de inzichten van de field labs elders bij elkaar optelt en kijkt welke verruimingen op grond daarvan weer mogelijk zijn. Dus op lokaal niveau is er helaas geen ruimte om te experimenteren. En de coronamaatregelen die worden op rijksniveau bepaald en lokaal is daarbij dus geen ruimte voor een nadere invulling. Op landelijk niveau zijn die field labs in samenwerking met het ministerie of een aantal evenementen geselecteerd. Zoals gezegd, ook Groningen is ten volle bereid, uiteraard als Health City, om daaraan mee te werken. Eerste ervaringen zijn opgedaan, uitkomsten worden daarbij in beeld gebracht. En die zullen ook weer bepalend zijn voor de versoepelingen die we hopelijk in april zullen gaan zien. Maar zoals gezegd, het is een heel tegenstrijdig beeld. Op dit moment bereiden we ons ook voor, tegelijkertijd dus op het zwarte scenario, waarbij we aan de vraag in de zorg niet meer kunnen beantwoorden. Dus het uitgangspunt is en blijft dat waar het kan, we ten volle meewerken. Dat we ons ook aanmelden, actief voor field labs, dat we graag aan die experimenten willen meewerken. Maar dat we uiteraard niet als gemeentebestuur het risico nemen op eigen verantwoordelijkheid dit soort experimenten of pilots op te gaan zetten. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee aan de vragen die waren gesteld.
Ik denk dat we het debat is van meteen. U hebt nog een verhelderende vraag in.
Ja, verhelderende vraag aan de burgemeester, voorzitter. De burgemeester geeft aan dat er geen ruimte is om zelf field labs op te zetten, maar wel een actieve aanmelding. Kan de burgemeester duidelijk maken wat nou precies het verschil is tussen hoe het college hier dan dus instaat?
Langs twee lijnen. We hebben uiteraard toen er sprake was van een aantal field labs, ook in het veiligheidsberaad, de vraag gesteld hoe komt eigenlijk die selectie tot stand. Nou, dat is in hoge mate wordt dat vanuit VWS georchestreerd. En aangegeven, en ook afgelopen maanden weer herhaald, dat wij heel graag als gemeente Groningen daarin ook onze rol vervullen. En ook aangegeven dat het niet zo handig is als niet gecommuniceerd wordt en voor iedereen duidelijk is waarom in de ene gemeente wel een field lab is en in een andere gemeente niet. Om, heb ik ook met zoveel woorden gezegd afgelopen maandag, ik moet nou woensdag in onze raad gaan uitleggen waarom daar wel en hier niet. Ik zit dat plaatst dus de gemeenteraadsleden in wat ingewikkelde vraagstukken. Mijn mailbox loopt vol en dat begrijp ik en vind ik ook terecht. Dus we moeten dat even iets beter gaan organiseren.
Volgens mij helder. Dank. En dank ook voor het beantwoorden van de vragen. Dank voor uw aanwezigheid. En ook u allen bedankt voor uw aanwezigheid en uw vragen. Tot zometeen bij het debat.